Heden is deze huize redding geschied, aangezien ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en te redden dat verloren is. Meent het als heren, geschiedenis die voor ons ligt, zijn behandeling, spreekt ons van de gang van de Heer Jezus door het land van Israël. En er wordt ons hier vermeld dat Jezus komt tot Jericho en hij gaat door Jericho heen. Jericho, even een herinnering eraan. Stad die eens gevallen is door de macht van de klank van de bazuinen van de priesters van God van Israël. En nu gaat het niet ineens om vele mensen, maar dan gaat het verhaal ineens over naar zie, dat is altijd in de Heilige Schrift een woord dat in zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament vele malen voorkomt. Zie, dat betekent dat daar de bijzondere aandacht op gericht moet worden. Zie, in dat Jericho was een man. Stel ineens van dat vele, van dat gebeuren, van het verleden, wat toch op een of andere manier daar toch wel mee samenhangt, om een enkeling, een man. Er wordt van die man heel kort en kernachtig alles gezegd. Heel kort, met de tussenwoorden alleen van en, de koppelwoorden en. Er staat een man, met de namen genoemd Zacchaeus. Nu dikwijls wordt er in de Heilige Schrift gesproken van genoemd, genaamd. Maar hier staat met nadruk genaamd, geroepen, genoemd met de naam. Dus dat is dat hier wel een uiterste nadruk valt op de naam. Die naam van die man. Die wordt hier genoemd en met zo'n nadruk. Natuurlijk, de namen in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament, hebben alle een bijzonder grote betekenis. En dikwijls kunnen we hele stukken van de Bijbel beter begrijpen door eenvoudig na te gaan wat zo'n naam betekent. Maar hier legt de evangelist de nadruk op dat we er zeker niet aan voorbij mogen gaan. Omdat dat nu juist een spil is van het verhaal, de naam van die man. Klinkt heel wonderlijk. Het betekent de reine, die een rein hart heeft, die rechtvaardig is, een gerechtige, een rechtvaardige. Kan dat? U weet wat de naamgeving in Israël betekende. De naamgeving over het kind is eigenlijk een gebed. Heere God, wil dat kind zo maken, zoals wij hem noemen. Toen het kind geboren was, hebben die ouders die naam Zacchaeus, de reine, de rechtvaardige gegeven. Om de schrille tegenstelling van de ontwikkeling van het verhaal, van dit leven, te tonen, staat er dan nog bij wat die man was. Naam Zacchaeus, de reine. Hij was een overste der tollenaren. Dat heeft een andere betekenis dan zoals men dat soms gemakkelijk probeert om te zetten, een hoofdinspecteur van de belastingen. Dat is anachronistisch, om dat zo te stellen. Het gaat erom dat het iemand is, een Jood, die de vijand, de bezettende macht, de aartsvijand van Israël, Rome, hand en spandiensten verleent door de belasting te innen en daar zelf een behoorlijk bedrag bij over te houden. Het is dus kortom samenwerking met de bezetter, die een vijand is en niet zomaar een bezetter is, maar de oervijand, de geest van Esau tegenover Jacob. En daar doet hij dienst bij. En er staat er ook nog bij dat hij rijk is. Dus door dat bedrijf is hij nog rijk geworden ook. Die man valt de aandacht in dit verhaal. Er staat er iets heel wonderlijks. Er staat dat deze man, die dus in die toestand is, materieel onafhankelijk, heeft zich vergooid. Dat is inderdaad waar. Maar heeft toch eens niet zo in alleen. Want er zijn natuurlijk veel mensen die hem verachten, maar zijn er ook die van zijn goederen gebruik maken. Maar hoe dit ook zij, staat iets heel merkwaardigs, dat deze man tracht om Jezus te zien die hij was. Nou, broeders en zusters, dat is nogal wat. Een begeerte in die man zijn hart, om Jezus te zien, niet zomaar om Jezus te zien, maar om op die wijze Jezus te zien, dat hij wist wie hij was. We zijn soms eeuwen niet aan toegekomen. Want hoeveel mensen willen in Jezus alleen maar zien de projectie van hun eigen verlangens, van hun idealen. Maar wie wil nu eigenlijk Jezus zelf zien? Dat is een van de moeilijkste opgaven. Niet alleen, maar een van de bijna onmogelijke, maar op menselijke wijze gesproken onmogelijke opgaven. Want als we al zelf zien hoe weinig het ons gelukt om de grootste geesten, dan hoef je niet eens ver te gaan, van onze eigen cultuur te begrijpen. Hoe moeilijk dat al is. Laat staan dan Jezus, die niet alleen de grootste mens is geweest, maar God uit God en licht uit licht, de eeuwige wijsheid God zelf, die in het vlees kwam. Toch, deze man, het staat er met nadruk, die in al die vreselijke omstandigheden is, die zijn leven vergooid heeft, waar die maatschappelijk dan wel op een bepaalde hoogte is gekomen. Deze man wil Jezus zien, en het woord wat hier voor zien gebruikt wordt, dat wil zeggen waarachtig zien met de diepste kennis. Dus zo alleen zoals de geest, de heilige geest Gods, een blik kan geven. En dan nog, hij wil zien wie Jezus is. Dus niet het gerucht, niet wat er over hem gesproken is, niet wat er van hem verwacht wordt. Dat zijn allemaal belangrijke dingen die niet te verachten zijn en die wenken kunnen zijn naar wie Jezus zelf is. Maar deze man is er niet mee tevreden. Hij wil zien wie Jezus is. Zo staat het eigenlijk in de tekst in de tegenwoordige tijd. En dan is er een belemmering. Wat is de belemmering? Hij kon niet, staat er. We mogen dan wel eens goed opletten wat hier staat over dat niet kunnen. Want om wat in de weg staat om Jezus te zien. Nu staat er, hij kon niet. En nu staat er letterlijk niet wegens de scharen. Het is een gewoon onjuiste vertaling. Maar vanaf of vanuit de scharen. Hij kon het niet zien vanaf. Vanuit de scharen. Dat wil zeggen, als deel, als zijnde onder de scharen, onder de menigte, onder de velen, kon hij geen blik op Jezus krijgen. Kon hij Jezus niet zien zoals hij was. Ja, wat is daar de oorzaak van? Ach, de mensen zijn er zo eenvoudig mee, maar die tekst die is natuurlijk veel ingewikkelder dan wat mensen er vaak uithalen. Er staat, omdat hij, vertaald met een vaak klein van gestalte was. De Statenvertaling heeft hier eigenlijk een hele mooie, diepzinnige vertaling. Omdat hij klein van persoon was. Dat is het anders dan gestalte. Men vat het wel zo vaak op. Met persoon. Dat is de hele mens. Men denkt dan eenvoudig, die man was heel klein van gestalte en ik kon niet over die lange mensen die voor hem stonden heen kijken. Dat kan een uiterlijke kant zijn geweest. Maar dat is niet wat hier wezenlijk staat. Er staat eenvoudig, hij kon vanuit de scharen, te midden van de scharen, geen blik krijgen op wie Jezus was, omdat het dood gewoon een klein mens was. Klein van ziel. Klein van persoon. Als een mens groot is van ziel. Dan kan die zelfs staande te midden van de massa. Te midden van de aantijgingen. Te midden van de verachting van de menigte. Kan hij overeind blijven. En kan hij de blik op Jezus slaan. Grote geest. Vooral grote zielen kunnen dat. Maar iemand die klein van ziel is, klein van persoon, en zo iemand kan een lang lichaam hebben. Hij heeft het niets mee te maken in de grond van de zaak, kan dat hier wel zo zijn geweest. Maar wie klein van ziel is, klein van persoon, van persoonlijkheid, die kan te midden van de menigte geen blik op Jezus krijgen. Dat is zo'n pastorale wenk. Want wij mensen leven vooral in de moderne tijd, te midden van de menigte, in alles wat ons opgedrongen wordt. In de communicatiemiddelen, in de gesprekken, in de meningen die verkondigd worden. Dan hebben ze soms een heel andere schijn, klein en je ziet ook dat mensen die klein van persoonlijkheid zijn, klein van ziel er eenvoudig niet tegenop kunnen. Ze worden overspoeld, ze worden eronder gebracht. En als iemand maar iets meegeeft, dan gaat het als golf over hem heen. De mening van de menigte. Denkt u op het gebied van de zeden. Wat nu, wat 40 jaar geleden afschuwelijk werd gevonden. En wat men zei dat uit brein van natiegeesten opkwam. Dergelijke gelijke dingen worden ongeveer gezegd. Ten opzichte van het leven van de medemens. En ook van het ongeboren leven. En dat zo barbaars. En zo mensonterend is. Maar het is algemeen. En het verzet wat er ook in de zielen is, van de kleine persoonlijkheid, is er niet tegen opgewassen. Wordt er door overspoeld. En iemand kan het wel proberen. Maar het is zo'n zee, het is zo verschrikkelijk, dat alleen de allersterkste, met de grootste moeite, met veel wonden en tegenstand en vooral bespotting en verachting dat kunnen volhouden. Is het dan alleen maar voor die weggelegd? Nee, broeders en zusters. Er wordt ons hier in het evangelie een weg gewezen voor een kleine, een benepen ziel. Want hij moet klein zijn geweest om zich daar onder te schikken. Om een veracht beroep te kiezen, niet alleen. Maar in die verachting, in dat verachte beroep van tollenaar, nog op te klimmen en opperste tollenaar te worden. Dan moet het toch wel een allerakeligste, benepen, kleine ziel, kleine persoonlijkheid zijn geweest. En toch, broeders en zusters, een persoonlijkheid, een persoon van een mens is niet alles. Er is iets wat veel meer is. Er is iets aan ons mensen vooraf gegaan. Er is een afkomst. Er zijn voorouders. Er zijn tijden geweest waarin onze voorouders heel anders waren. Doet je zo goed als je op zo'n avond in zo'n oude kerk bijeen bent, die weliswaar gerestaureerd is, maar waar toch wel in het bijzonder in ons bewustzijn opkomt de band met de voorgeslachten. Er zijn ook voorgeslachten. Deze man, Zacchaeus, heeft ouders gehad, heeft een voorgeslacht. Een groot voorgeslacht. Het gaat terug op Abraham. Hij is een lid van het uitverkoren volk. Dat is veel en veel meer dan zijn persoonlijkheid. Oh, als je een mens daar alleen op schat, dan doe je hem onrecht. Er is goddank veel meer. En op kritieke ogenblikken kan het zo zijn dat de voorouders zich gaan roeren? Hoe dat kan, dat kunnen we allemaal niet uitzoeken en kunnen we niet weergeven hoe dat kan, maar het gebeurt. En daar kun je alle mogelijke theorieën over hebben, van collectief onbewuste of onmiddellijke inspiratie vanuit andere werelden. Daar ga ik nu niet op in. Het gaat er alleen om dat het gebeurt en dat dat die man vindingrijk maakt. Die man is ook aan de andere kant een keiharde realist. Hij zegt, ik kan tegen die scharen niet op, mijn kleine persoonlijkheid. Nee, dan is er één logisch gevolg. Ik moet eruit. Ik moet uit de scharen. Ik moet ze voor zijn. En dat doet hij dan. Zo kan hij dat nog wel. Dat hij eruit komt. Dat hij er doorheen dringt. Dat hij ze loslaat, dat hij snel vooruit loopt. Eén oriëntatie heeft hij. Hoe hij dat weet, hij heeft toch misschien geïnformeerd over de gang die Jezus gaat. Dat is natuurlijk veel meer dan alleen die weg. Hij weet iets van die gang van Jezus naar de toekomst, bewust of onbewust. Hij weet waar Jezus naartoe gaat om het zoenoffer te brengen, om op te staan uit de doden, tot zijn wederkomst toe. Hemelvaart en wederkomst, ach, het is niet bewust. Maar er wordt hier de nadruk op gelegd door de evangelist. Hij weet waar hij heen gaat en loopt vooruit op die scharen. En dan komt hij als hij gaat vooruit in dat wat daarvoor ligt, waar hij wist dat hij zou komen. En dan komt hij bij een boom. En er staat met nadruk een wilde vijgenboom. En hij klimt in die wilde vijgenboom. Dan is hij in ieder geval boven de scharen uit. Wie klimt in een wilde vijgenboom, die heeft zich een plaats veroverd dat hij boven de scharen uitkomt. Moet u even de aandacht opvestigen. Wat is een wilde vijgenboom? We hebben er al eerder over gesproken, wat een vijgenboom in het algemeen is in Israël. Het is immers de gewoonte dat de gelovige, wetsgetrouwe, rechtvaardige in Israël de Torah pleegt te bestuderen onder de vijgenboom. Zoals ons ook van de eerste discipel, van een van de eerste discipelen gesproken wordt. Eer Filippus van u sprak, zag ik u onder de vijgenboom. Onder de vijgenboom, dat is de plaats van de bestudering van de Torah. En het is de plaats des gebeds bij het huis. Dat is de vijgenboom. Maar dat is niet een wilde vijgenboom. Hier is sprake van een wilde vijgenboom. De wilde vijgenboom, dat rukt uit wat er in Zacchaeus nog is. Hij is geen wetsgetrouwe Jood. Hij bestudeert de Torah niet. Daar besteedt hij zijn tijd niet aan. Zijn gebed zal niet veel meer zijn geweest dan een enkele kreet. Kunnen het niet worden. In ieder geval voldoet hij niet aan waarachtige vroomheid. Maar hij is toch iets wild. Ja, inderdaad wild, maar toch een vijgenboom. Toch iets. Niet helemaal vergeten, toch. De grondbehoefte niet, het eigen behoud. Maar dat wat altijd spookt in zijn wezen. Wat ook van ik ben een zoon van het volk. Ik heb mijn opdracht en ik heb het vergooid, ik heb het verslingerd. En er is nog iets, een rest, niet de vijgenboom, niet de vroomheid, het ware gebed en de ware overdenking en het uitspreken van de Torah, van de rechtvaardige, staat er in Psalm 1 immers. Murmelt zijn Torah dag en nacht. Nee, het is wild. Het is een wilde vijgenboom. En hij zit er niet eens onder. Hij mediteert niet onder die boom. Hij bidt er ook niet onder. Hij klimt op die boom om los te komen van de scharen met het doel om Jezus te zien, de levende eeuwige Torah, de eeuwige wijsheid, Gods wijsheid, die openbaring is van zijn liefde. En hij zit in die boom om Jezus in gedachtenis te brengen dat hij toch niet los is, een wilde vijgenboom, niet de ware vijgenboom. En dan staat er dat Jezus die plaats nadert. En die man ziet, zit. Als Jezus omgeven door die scharen daar komt, staat er en Jezus zag op. Zag omhoog, terwijl daar die Zacchaeus met die spanning ziet. Niet zomaar om een mens te zien waar veel van gesproken wordt. Want dan zou hij nog te midden van de massa zijn, de menigte. Hij wil een blik krijgen op het allerhoogste, waar alle wetsbetrachting en waar alle vroomheid en alle gebed zich op richt. Dat wil hij nu zien. En misschien dat het voorbij gaat. Dat Jezus verder gaat. Maar dan weet hij, als hij eenmaal die blik heeft gehad op Jezus en gezien heeft wie hij is, dan moet het anders worden. Dan kan hij niet dezelfde blijven. Yes, maar er gebeurt iets heel anders. Jezus ziet op en spreekt hem aan. Jezus zegt één woord. Zacchaeus. Wie is Jezus? Het woord, het eeuwige woord Gods. Eeuwige Tora, de eeuwige wijsheid. Dat woord wat in het begin klonk. Daar zei licht. Licht, eigenlijk letterlijk. En er was licht. Datzelfde scheppingswoord klinkt hier tegen die tollenaar in die wilde vijgenboom. Eén woord, Zacchaeus, reine, rechtvaardige, is het leugen wat Jezus uitspreekt. Als het eeuwige woord spreekt, is er geen duisternis. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet overmocht. Jezus zegt, licht, Zacchaeus, als Jezus tot deze tollenaar, tot deze opperste tollenaar zegt, reine, rechtvaardige, dan is hij rein en dan is hij rechtvaardig. Jezus gaat verder, zegt Zacchaeus, haast u, kom naar beneden. Je kunt niet boven op een wilde olijfboom blijven. Je bent erop geklommen in een verlangen. In een laatste herinnering was deze wilde olijfboom. Was deze wilde vijgenboom. Deze wilde vijgenboom was een laatste herinnering. Van wat eens een echte vijgenboom was. En waar alle vijgenbomen. Waar bij de studie van de Torah naar verwijzen, is hier de vijgenboom bij uitnemendheid, waar hij de Torah zelf mag ontmoeten, de eeuwige wijsheid Gods. Haast u, want het is nodig. Eigenlijk kun je vertalen, het is beschikt dat ik, met nadruk, heden in uw huis moet verblijven. En dan is het gebeurd. Het scheppingswoord heeft geklonken. Er is geen vraag. Er is geen vertwijfeling meer. Het is veranderd. Hij komt haastig naar beneden. Gaat Jezus voor en ontvangt hem met blijdschap in zijn huis. Broeders en zusters, wat is hier gebeurd? Is het nu zomaar beschikking? Doet het noodlottig aan? Nee, dat is het niet. Die man, die Zacchaeus, heeft in zijn situatie het uiterste gedaan wat hij kon doen om Jezus te zien, om Jezus tegemoet te gaan. Dat is voor ieder anders. De een zal verder moeten gaan dan de ander. De een kan veel meer dan de ander. Toch, het uiterste heeft hij gedaan. De scharen vooruit, omdat hij klein was van ziel. Toch naar de vijgenboom. De laatste herinnering, de naglans van de eeuwige wijsheid Gods. Dan klinkt het woord, het scheppingswoord, zijn naam, Zacchaeus. En hij verbaast zich niet meer. Gaat vooruit, Jezus zegt wat hij in dit huis wil zijn. In dat huis van die tollenaar. In dat huis van die kleine ziel, die geen stand heeft gehouden. Maar waar nu het wonder mee gebeurd is. En wist te begrijpen, de mensen ook wel van de scharen zeggen, wat gebeurt er nu? Die scharen staat eromheen, wil met Jezus verder gaan. En dan zegt hij, is ingegaan bij een zondig man om daar Ja, eigenlijk staat er letterlijk een woord, je kunt het met herbergen vertalen, maar het is eigenlijk losmaken, ontspannen. Betekent het losmaken in het ontbinden van de wet en van de eisen? Nee, dat is het niet, maar dat heeft men er waarschijnlijk toch in gehoord. Hij gaat in bij een zondig man. Een zondig man is in Israël iemand die zich niet bekommert om de geboden des Heren. Dat een zondig man, daar is hij bij ingegaan om zich op de opperkleden af te leggen, om daar te blijven, om daar een gast te zijn. Maar het woord ontbinden, losmaken, heeft ook een andere betekenis. En deze mensen zeggen dus ook, die scharen zelfs veel meer dan ze weten. Het betekent ook om verzoening te brengen. Hij is ingegaan bij een zondig man om zich te ontspannen. Maar het kan ook betekenen om te verzoenen. Maar het kan ook betekenen om te verzoenen. En die betekenis heeft het natuurlijk in het hele verband van het verhaal. Dat is soms zo dat mensen iets zeggen op een bepaald niveau en dat het ineens gaat doorbreken. Dat kan straks ook bij die scharen gebeuren die dit zo uitgesproken heeft. Dan wordt ons hier verteld wat er in het huis gebeurt. Met enkele woorden. Wat is nou die verandering? Mensen spreken zo gemakkelijk van een verandering, van een bekering. Maar dat betekent niet alleen een verandering van gezindheid. Dat betekent een verandering van het leven. En dan volgt er een woordje maar. Maar Zacchaeus ging staan. Hij gaat niet aanliggen, mijn staat. En hij gaat iets zeggen wat openbaring is van de verandering van zijn wezen. Het is zo dat hij zegt, alles wat ik tot mijn beschikking heb, dat geef ik voor de helft aan de behoeftigen. Dat is de eerste stap. Alles wat ik tot mijn beschikking heb, geef ik daarvan de helft aan degene die er behoefte aan hebben. Dat is niet zo. Veel mensen doen weldaden, en het is heel belangrijk, alleen maar om weldaden te doen. Omdat ze dat vanuit hun wezen willen doen. En dat is erg belangrijk. Maar men moet ook zorgzaam zijn in het doen van zijn weldaden. En het is opgedragen wat hier staat, om het te doen aan degene die er het meest behoefte aan hebben. En dat vraagt een ontzaglijke, persoonlijke en individuele inzet. Het vraagt ontzaglijk veel liefde om na te gaan wat je nu eigenlijk werkelijk op zijn best kunt doen. Dat kun je maar niet zo globaal. Het is misschien soms heel ver weg dat iemand het moet zoeken. En het kan ook soms heel dichtbij zijn, staat aan het woord, er staat het woord aan degene die er behoefte aan hebben, de helft. Waarom niet alles? Dat zou gemakkelijk zijn, alles. Dan kon hij zich afmaken van zijn verplichtingen. Er is een helft over, waar hij zijn eigen leven mee moet doen. Er is iets wat boven zijn eigen leven uitgaat. Dat is die andere helft. Met onze goederen, met onze gaven, met onze mogelijkheden, is er iets wat ver boven onze persoonlijkheid uitgaat. Dat is die ene helft. Dat is ook een andere helft. En wat doet hij daarmee? Dan zegt hij, wat ik iemand ontvreemd heb, Heer, zal ik... Geef ik, niet zal, geef ik vierdubbel terug. Nu is dat volgens de Torah. In de wet staat dat wanneer iemand letsel heeft gebracht, dus dat werd dit ondergerekend, wat die man had gedaan, hoeft hij maar te geven. 1 1/5 deel. Maar als hij een vuige dief is, dan moet hij 4 maal geven. En hij beleidt hiermee dat hij niet zomaar te veel gevraagd heeft, maar dat hij een vuige dief is. Daarom 4 maal. Volgens de Torah. Dat heeft hij gezegd. Is een ander wezen geworden. En dan zegt de Heer Jezus. Er is heden. Is redding. Aan dit huis geschied. Jezus herhaalt wat hij gedaan heeft. Hij heeft Zacchaeus gezegd. Hij heeft het scheppingswoord doen klinken. En het wordt hier nu duidelijk voor de omstanders dat het scheppingswoord inderdaad een scheppingswoord is. Jezus zegt niet aan deze man is redding geschied, maar aan zijn huis. Wat is dat, zijn huis? Dat is zijn vrouw, zijn kinderen, dat is zijn bediende, dat zijn alle in het tolhuis. Dat zijn ook die andere tollenaars. Het hoort er allemaal bij. In die verantwoordelijkheid, dat is hier gebeurd. En dan gaat Jezus het motief noemen. Waarom dan? Waarom komt Jezus hier? Omdat, en dan volgt het motief, aangezien ook deze een zoon van Abraham is. Ach, broeders en zusters, we moeten die geschiedenis niet te gemakkelijk algemeen toepassen. Het gaat hier om een zeer intieme zaak van het Bijbels getuigenis, om het hart van het getuigenis, dat is het volk van Israël. De voor ons buitenstaanders in de gemeente dikwijls zo moeilijk te doorziene band van de koning van Israël en zijn volk. Dat volk kent de koning van binnen, in zichzelf. En wij moeten, volgens de catechismus terecht, de zaligheid buiten onszelf zoeken. Dat is het verschil van Israël en de gemeente. Hier wordt het gezegd, heden is zaligheid, redding, geschied aangezien in een zoon Abraham zit. Waarvoor is Jezus eigenlijk gekomen? Als je al die evangelieën leest, wat doet hij dan eigenlijk? Alleen maar afgedwaalde Joden bij het volk brengen. Want het volk is in de wereld gesteld, niet voor zichzelf, maar om de volkeren der wereld tot de God van Israël te brengen en tot het heil. Koning en volk. Maar als het koninkrijk van die koning maar door een klein gedeelte erkend wordt, het koningschap Gods, dat doen de vrome in Israël, de verborgenen, de rechtvaardigen, en er streven de anderen naar, maar het volk dat de wet niet kent ontbreekt daaraan, en het gaat om het hele volk. De volkeren der wereld worden gered en de Messias komt op de wolken des hemels. Als het gehele volk is toegebracht. En dat betekent niet dat ze christen moeten worden. Laten we dat misverstand alsjeblieft er niet bij halen. Maar dat het afvallige deel komt en indachtig wordt en bekeerd wordt tot de God van Israël en getrouw onderdaan is van de koning, dan komt de koning op de wolken des hemels. Nu daarvoor, daar zie je al die evangeliën, is dat om dat terug te brengen tot dat ene. Daar gaat het om, nu is het hier gebeurd. Daarom heb ik dat gedaan. Niet eens om die ene man. Niet eens om die Zacchaeus. Maar de volkeren worden daarmee gediend dat het volk van Israël hersteld wordt. En dat ook de afvallige Jood als Zacchaeus thuisgebracht wordt. En dan staat er, en het is niet precies hetzelfde, het heeft ermee te maken. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en te redden het verlorene. En nu de uitdrukking Zoon des Mensen. Ja, ik moet het niet te lang maken, maar je moet toch al die dingen nog even zeggen. De Zoon des Mensen, wat betekent dat? Dat betekent de Messias, de koning, maar in het nauwste verband met zijn volk. Want de Zoon des Mensen, dat betekent de mens bij uitnemendheid. Israël, het volk van de Tora, is het volk van de mensheid bij uitnemendheid. Dat moet hersteld worden. Dus koning en volk, en als dat zo is, dan wordt het verlorene, de heidenen, die worden gered. En de kracht die Jezus heeft gegeven door zijn lijden en sterven is zo groot dat er een uitstraling is van hem, van de apostelen, vanuit Israël, dat velen uit de volkeren tot de God van Israël zijn gebracht en dat hun zonde verzoend is door het bloed van Jezus. Jezus heeft dat ook gebracht over zijn eigen volk, dat bloed. Maar het is nog niet voldoende. Het moet gaan, dat bloed is wel voldoende. Want hij heeft voor eens en voor altijd geleden. Maar het is zo dat de tijd nog wacht op zijn wederkomst. En dat is als het volk geheel hersteld zal worden. Dan zullen alle verlorenen uit de volkeren ook gered zijn. Broeders en zusters, het zijn grootse en geweldige dingen. Betekent die geschiedenis nu van Zacchaeus alleen maar iets intern, is het alleen maar iets intern Joods? Nee. Wat daar gebeurt in Israël, wat ons in die evangelie beschreven wordt, dat heeft een dergelijke kracht dat het uitslaat over de eeuwen en over de volkeren. En wat Jezus aan Zacchaeus heeft gedaan, dat kan die heden ten dagen voor het eerst of bij vernieuwing aan u en mij doen. Dat spat eraf. Dat is net als een eredienst, een liturgie, waar de kracht van uitgaat. Zo is wat daar gebeurd is. En wat in die evangelie is beschreven. En wat alleen maar over Israël gaat, over Jezus en Israël. Dat heeft een dergelijke kracht dat het tot ons overkomt en dat het ons ook de weg kan wijzen. Want uiteindelijk gaat het erom dat wij van die genade leven en dat het ook anders wordt. En dat wij ook als Zacchaeus gaan zien op Jezus. En dan zal hij ook onze naam noemen en dat woord tot ons spreken. Broeders en zusters, het woord dat hij zoekt en redt wat verloren is. Het geldt eerst voor de afgedwaalden in Israël. Het geldt voor de volkeren. En dat is het grote, dat het heden ten dagen, hoe donker de tijden ook mogen zijn, ook ons bereikt. Het gaat op, Zoon des Mensen is gekomen om wat verloren is te redden. Broeders en zusters, dat is het grote heilgebeuren in de Heer Jezus, met zijn volk, tezamen met hen, is de Messias, de Zoon des Mensen, en zo komt hij om ons die verloren zijn en verloren waren te redden. Broeders en zusters, dat is een kracht die niets verminderd is. die doorbreekt en die heden om ons heen is en ook ons wil redden. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geeft ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. En zingen wij nu met elkaar van Psalm 138, het eerste vers, Psalm 138, vers 1. Ik mag misschien nog even bekendmaken dat ik de volgende maal in Rotterdam hoop te preken weer in de Grote of Sint-Laurenskerk om 7:00. Dat is de tweede zondag
van maart. Ik weet niet precies uit mijn hoofd welke datum dat is, maar de tweede zondag van maart. Ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods. De gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.